Allereerst nog een aantal mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Vanmorgen is er bediening van het heilig avondmaal. En vanavond zal de nabetrachting en dankzegging op het avondmaal plaatsvinden. Vanmiddag zal er in dit kerkgebouw een aangepaste kerkdienst worden gehouden, waarin dominee Kapellen van kerk Werve hoopt voor te gaan. De dienst begint om 3:15 en allen zijn hartelijk welkom. De kerkenraad vergadert aanstaande dinsdagavond om 19:30. En volgende week zondag hoopt u voor te gaan kandidaat DJT Hogenboom. En dat alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Dat is het tweede en ook het derde vers van Psalm 65. We willen luisteren, gemeente, naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen wij uit de 40ste psalm het 4e vers: brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing komt deze morgen tot ons uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 8e hoofdstuk, de eerste 15 verzen. 2 Korinthe 8, vers 1 tot en met 15 als schriftlezing. Na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van psalm 40, het 4e vers. Toen sprak God: al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
We lezen dus 2 Korinthe 8. Voorts maken we u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig is geweest tot de rijkdom van hun goeddadigheid. Want zij zijn na vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen gewillig geweest ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En ze deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Here en daarna aan ons door de wil van God, alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook al zo nog deze gave bij u volleinden zou. Zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naarstigheid en in uw liefde tot ons ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu volleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid van het gemoed om te willen, er ook al zo zij het volleindigen uit hetgeen gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking, maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worde, gelijk geschreven is. Die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze morgendienst, in de prediking en ook in de toespraken aan de tafel des Heren willen we in het bijzonder stilstaan bij het 9e vers uit dit 8e hoofdstuk van 2 Korinthe, 2 Korinthe 8 vers 9. Daar lezen we het woord van de Heren, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wij willen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de bediening van het woord en van het sacrament van het avondmaal. Groot en eeuwig God, u die woont en troont in de heiligheid van de hemelen, maar die ook wilt wonen bij nederigen van hart en bij mensen die van een verslagen en nederige geest zijn. Wij komen tot u om op deze morgen allereerst uw grote naam dank te zeggen dat wij vanmorgen allen in de kerk mogen zijn, of via de middelen met deze dienst verbonden zijn. En wij bidden van u, Heere, wil ons uw zegen schenken. Want we zeggen het soms zo gemakkelijk dat aan uw zegen alles gelegen is, en dat geldt inderdaad in alle omstandigheden van het leven. Maar dat geldt wel heel in het bijzonder wanneer het woord bediend wordt en wanneer in een dienst des woords en der gebeden ook het sacrament van het heilige avondmaal bediend mag worden. En dan is het wel heel bijzonder deze morgen. Want het is lang geleden dat door allerlei omstandigheden in de gemeente het sacrament van het heilig avondmaal bediend kon worden. En we leggen ook in deze dienst al die dingen die gebeurd zijn. De moeite, de zorgen, de pijn, het verdriet. Voor u de Heere neer. En bidden of u over alles wat wij verkeerd gedaan hebben. Over al onze zonden. Verzoening wil doen. Zoals een mens nooit anders in de kerk kan komen dan met die oude belijdenis die we samen aanhieven op de lippen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Heere, laat dat ook leven. In die zin dat we met die zonde en ellende, de zonde en ellende van ons leven, tot u vluchten. En wil u dan ook vanmorgen laten zien dat u, ondanks alles wat er van ons is, en zelfs het beste, zegt uw woord, wat er van ons is, is nog met zonde bevlekt in dit leven, dat u wilt komen en wonen bij armen. En dat u om armen, vijanden, zondaren te redden, arm geworden bent. En dat dat gebleken is toen u geboren werd, maar ook in heel uw levensweg, in uw sterven, in uw dalen tot in de diepsten van de dood en van de hel. U legde uw rijkdom af. U werd arm, opdat armen door uw armoede rijk zouden worden. Heren, laat dat ook zichtbaar worden en laat dat ook ervaren worden als we luisteren. In de korte inleidende preek voor de bediening van het avondmaal en ook in de woorden die gesproken mogen worden aan uw tafel. Laat het mogen gaan om hem en om zijn genade. En laat die genade arm maken en rijk maken. Arm maken zodat we alles verliezen wat ons in de weg staat, maar erger nog wat u in de weg staat. En rijk maken opdat armen uit gena uw hulp ter verlossing mogen ervaren en mogen bemerken dat u hun zielen gadeslaat. En dan zijn we voor u niet arm. Want dan wilt u bij het armste wonen. Want u hebt het gezegd, het onedele en het verachten. Dat hebt u uitverkoren. Heere, geef dat vanmorgen het werk van de Heere Jezus door de Heilige Geest zo krachtig mag schitteren. Dat mensen die werkelijk arm voor u zijn geworden, dat ze getrokken mogen worden, ten dis geleid mogen worden. Wil u de grote gastheer zijn die nodigt en die het zegt, alle dingen zijn gereed. Gereed omdat het volbracht is. Want op al de gaven van u staat het stempel van dat grote woord wat eenmaal klonk tussen hemel en aarde. Het is volbracht. En wil u zo ook de tafelwachter zijn. En ons ook een gezegende bediening geven. Dat de dis des verbonds ook heilig mag zijn onder ons. En wil u in ons midden wonen met uw geest, opdat wij ons verblijden mogen over u en over uw genade. Heere, denk aan heel de gemeente. We dragen haar aan u op, ieder persoonlijk. Wees u met ouderen, jongeren. Wees u met hen die deze zondagen als moeilijke zondagen hebben ervaren door alle herinneringen die er boven kunnen komen en die meegaan op de zondag zelf en de week tussen de voorbereiding en tussen de bediening van het heilig avondmaal, want onze gedachten malen, ze staan niet stil. O Heere, geef dat we rust mogen zoeken en vinden bij u dat allereerst. En dat uw woord zo mag zijn dat het ons de weg wijst Ook al begrijpen wij alles niet. Ook al kunnen we onszelf misschien wel niet begrijpen, want ook dat kan gebeuren. Maar dat het toch zo mag zijn dat, zoals het vannacht een verfrissende regen was over dit land, dat het ook zo mag zijn over ons hart en over onze ziel. Dat u een verfrissende regen zendt, o Heere, op uw verkwijnende erfenis neer om sterkte, nieuwe kracht aan haar te geven. Zegen u allen die ziek zijn en moeilijke omstandigheden kennen in hun leven. We denken aan zuster Stolk die zeer ernstig ziek is, die steeds zwakker wordt. Heere, wil u aan nabij zijn. U kent de krachten die wijken en bezwijken. O, haast u tot haar hulp en red haar. Heere, dat bidden we allereerst of u in gunst en genade op haar neer wilt zien. U kunt toch ook, als ons leven naar het einde neigt, zelfs bij het naderen van de dood uitkomst geven. Zou u het uit vrije gunst en tot eer van uw naam willen doen? Zegen haar, Heere, geef dat ook alles te dragen mag zijn. Wees u met haar en met allen die in liefde rondom haar staan. We denken ook aan broeder Visser. Heere, wil u ook hem nabij zijn en gedenken? En laat hij kracht en hulp van u verwachten. Maar vooral wil u hem ook met uw genade en het heil in Christus bezoeken. Denk aan hem als een vrouw. Wees u met allen die zich met hen verbonden weten. En laat uw gunst, die meer is dan wat dan ook op deze wereld, hun deel mogen zijn in deze omstandigheden. Wees u in alle dingen met ons. Geef u vooral uw zegen over uw woord. Laat het schriftuurlijk en helder. Laat het geestelijk en krachtig mogen zijn. We vragen dat alles niet omdat wij het waard zijn. Heere, als u daarop zou letten, op onze waardigheden, dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar zie op de genade van de Heere Jezus Christus. Op zijn volkomen verdiensten en waardigheid. Zie ons aan in hem alleen. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. De collecten zijn als volgt. Eerste collecte is bestemd voor de kerk. Tweede voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag is de bestemming de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen Psalm 146, 3, 5 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het vijfde vers, het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En het zesde, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Dat zijn de versen 3, 5 en 6 van Psalm 146. einde van de prediking, na het amen, gemeente, zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat is het tiende vers van Psalm 68 en wij zingen dat aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, in de preek van deze morgen gaat het over genade voor armen. En dan letten we op twee dingen. Allereerst op een rijke Christus die arm werd. En in de tweede plaats op een arme zondaar die rijk wordt. Genade voor armen. Een rijke Christus die arm werd. En een arme zondaar die rijk wordt. Als u een klein beetje thuis bent in de brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe, dan weet u dat Paulus daarover vele en veelsoortige dingen schrijft. Maar ook over heel gewone dingen. Zo gewoon dat wij zeggen, Paulus, moet je daar nu over schrijven. Want Paulus heeft het in dit zevende, achtste, negende hoofdstuk van de tweede brief aan de Korintiërs uitvoerig over een collecte. Nou, meestal als een dominee de collecte aankondigt, dan is dat met een heel klein zinnetje van harte bij u aanbevolen. Waarom zoveel? Wel, daar zijn twee redenen voor. Allereerst is het zo dat Paulus problemen had met de gemeente van Korinthe. Dat wordt vooral in deze tweede brief duidelijk. Hij werd onder invloed van valse leraren die daar gekomen waren, beschuldigd dat hij zijn apostelambt had misbruikt. En een van de ergste beschuldigingen was wel dat Paulus zichzelf had verrijkt ten koste van de Korintiërs. Aan het slot van de eerste brief van de Korintiërs had hij namelijk de Korintiërs op het hart gebonden om in liefde en offervaardigheid te denken aan de noodsituatie van de gemeente in Jeruzalem. Daar waren hele grote problemen, daar was ook financiële nood. En hij had aan het slot van die eerste brief gezegd, geef van jullie overvloed. Maar dat was verkeerd gevallen. Ook doordat er kwaadsprekerij tussen kwam. Paulus, hij zegt wel dat hij alleen werkt met zijn handen en nooit iets van iemand anders heeft aangenomen. Maar hij heeft stiekem zichzelf verrijkt. En dat geruchtencircuit dat deed de ronde in Korinthe en omgeving en in verschillende andere gemeenten. En dan moet Paulus die aanklacht ontzenuwen en dat doet hij omstandig, niet om zichzelf te rechtvaardigen, maar omdat hij weet dat als er een vlek gelegd wordt op zijn ambt als apostel, dan is dat schadelijk voor de zaak van Christus. En vandaar dat hij alle dingen noemt die hij kan noemen, om, nee, niet zichzelf te rechtvaardigen, dat niet, maar om het evangelie te rechtvaardigen. En alles noemt om de genade van de Heere Jezus Christus groot te maken. En dan komt hij terug op die oude aanbeveling. Hij zegt, gemeente van Korinthe, onder invloed van al die dingen die gebeurd zijn, is die collecte voor Jeruzalem bij jullie wel begonnen, maar je hebt hem niet afgemaakt. Het geld is niet ingezameld, althans nog niet alles. Ga daar toch alsjeblieft mee door. Ga daarmee door. En dan noemt hij een aantal redenen waarom ze ermee door moeten gaan. In Macedonië, een arme streek in het noorden van Griekenland, waar Filippi ligt en Thessalonica ligt. Daar hadden ze alles gedaan wat ze konden voor de moederkerk van Jeruzalem. Maar dat is nog niet de diepste reden. De diepste reden staat in de tekst die vanmorgen onze aandacht bijzonder vraagt. Paulus aarzelt niet om van de collecte rechtstreeks een lijn te trekken naar de genade van de Heere Jezus Christus. Want bij Paulus gaat het voortdurend om die ene dienst van God. En die ene dienst van God, die heeft wel twee kanten, zoals wij ook zeggen dat er twee tafels van de wet zijn. God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar voor Paulus is dat ten nauwste met elkaar verbonden. Geef van harte. Want gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. En dan zinspeelt Paulus op de wet die de Heere Jezus Christus ten volle heeft vervuld. Prachtig brengt hij dat onder woorden in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Galaten. Dan zegt hij, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ja, ze hadden moeite daar in Jeruzalem. En nou mag u de last van Jeruzalem dragen, Korintiërs. En dat wordt gestempeld door die grote lastdrager, die uit liefde voor het verlorene de lasten, de zondelasten, de schuldenlast, de vloeklast van de zijne droeg. Zo heeft hij de wet vervuld. Uit stervende liefde. En dan mogen zijn kinderen, met alle gebreken die hen overigens eigen zijn, in zijn voetstappen wandelen en zo de liefdeswet van Christus vervullen. En dan wordt de tekst ineens nog duidelijker en het verband tussen die collecte en de bereidheid om te geven en de gave van Christus duidelijker. Want wat staat er? Gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Ja, Paulus gebruikt dat woord genade ook zo opmerkelijk veel in deze schijnbaar zo zakelijke hoofdstukken over die collecte. Genade. Oude definitie is, de ouderen zullen het uit de catechisaties van vroeger nog wel herinneren, vrije gunst aan zondaren bewezen. Nou, dat is het hier precies. De genade van de Heere Jezus Christus is vrije gunst voor zondaren. En waaruit blijkt die? Die vrije gunst dat de Heere Jezus Christus om uwentwil zich heeft verarmd, staat er letterlijk, arm geworden is. Laten we daar een moment bij stilstaan, gemeente, want deze woorden slaan allereerst op het feit dat Jezus Christus, de eeuwige Zoon van de Vader uit de hemel van de heerlijkheid is neergekomen en hier op aarde mens geworden is en ook al bleef hij God. Laten we dat goed vasthouden. Toch al zijn rijkdommen heeft afgelegd. Laten we eens wat noemen. En ik hoop dat u er vandaag verder over mediteert welke rijkdommen de Heere Jezus Christus heeft moeten afleggen toen hij hier op aarde kwam en toen hij de weg van lijden, sterven en kruisdood is gegaan. Allereerst, hij was God. Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen dat de Heere Jezus Christus het geen roof geacht heeft om God even gelijk te zijn. Dat is een moeilijke zin, maar die zin duidt aan dat Jezus Christus gelijk aan God was. Hij was God uit God, zegt onze oude belijdenis van Nicea, en licht uit licht. Wel, ook al bleef Jezus God toen hij hier op aarde kwam, toch heeft hij zijn goddelijke majesteit en zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. En probeert u het zich voor te stellen wat dat betekend heeft. Hij werd bezongen door de engelen. Zijn grootheid, zijn genade, zijn heiligheid, zijn majesteit. De engelenzang verstomd. En hij komt hier op aarde. Wordt niet begrepen. Wordt veracht. Krijgt straks steeds meer spot en hoon. God uit God, licht uit licht, legt zijn goddelijke rijkdommen voor het oog van ons mensen af. Er is nog een punt wat we aan moeten stippen. Jezus heeft, en dat is eigenlijk al een klein beetje aangeduid, de goddelijke heerlijkheid en eer afgelegd. In de hemel ruist alles van de lofzang van de heiligen, de engelen en de gezaligden. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. En dan komt Jezus hier op aarde en is er in Bethlehem geen plaats en schrijft Johannes in het geboorte-evangelie in hoofdstuk 1. Hij is tot het zijne, tot zijn verbondsvolk gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen. Geen eer en heerlijkheid. Jezus deelde in de goddelijke liefde. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn verenigd in een onuitsprekelijke liefde. De Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. En de Zoon wil niets anders dan het welbehagen van de Vader doen. En uit die liefde treedt hij naar buiten. Komt hij in een wereld vol vijandschap, vol verzet, vol onbegrip, vol oordeel, vol ongehoorzaamheid en ongeloof. En moet hij de beker van Gods toorn van de Vader die hem lief heeft drinken. We stippen maar aan, gemeente, maar voelt u het? Jezus was rijk en hij wordt arm. Hij legt eer en heerlijkheid, de volle genieting van de liefde, de volle majesteit van zijn goddelijkheid in zekere zin af. Waarom? Paulus zegt om uwentwil. En wie zijn om uwentwil? Dat zijn de gelovigen daar in Korinthe allereerst. Die gelovigen die volgens de beginwoorden van onze tekst, gij weet de genade van de Heere Jezus Christus, het staat er met nadruk. Kinderen van God daar in Korinthe, dat hebben jullie leren kennen, die genade van de Heere Jezus Christus. En dat is niet alleen maar een kennis met het hoofd. Nee, dat is een kennis van hoofd en hart waar heel het innerlijke leven bij betrokken is. Gij weet die genade. Die hebben jullie door de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. En die genade houdt in, hij is om uwentwil arm geworden. Hij had het voor zichzelf niet nodig. Hij behoefde niet arm te worden, omdat er bij hem enig gebrek was. Maar hij deed het uit liefde voor zondaren. Vijanden. Want diezelfde Paulus schrijft in een andere brief: vijanden worden met God verzoend. Gemeente, laten we nooit te licht denken over de zonde. De zonde is een verwoestende kracht. De zonde in het paradijs heeft de gemeenschap met God stuk gebroken. En iedere zonde die gebeurt ook in jouw leven, in uw leven, in mijn leven, legt een smet op onze verhouding met God, onteert God. En zonde, zegt Paulus in Romeinen 8, is ten diepste vijandschap. Was dat erg als je dat in moet leven? Als je de zonde in zijn ware gedaante enigszins ontdekt. Majesteitsschennis tegen die goede God, die hemel en aarde en mijn leven uit niet, uit louter goedheid geschapen heeft. En die God die niet wilde dat zijn schepselen tot in de eeuwige dood zich zouden wegzondigen, maar heeft zijn Zoon gezonden om uwentwil. Dat betekent om u te redden. om u te zoeken, om u zalig te maken. Vijanden worden gezocht, vijanden worden gered, vijanden worden met God verzoend. Dat is de korte strekking van deze woorden. En dat legt de apostel dan zo uit en spitst hij het toe op de harten van de mensen aan wie hij schrijft. Opdat, zo zegt hij, gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Waarom moest de Heer Jezus arm worden? Waarom moest hij geboren worden in een stal en moest hij in een kribbe gelegd worden? Waarom moet hij straks tegen zijn discipelen zeggen, de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. De vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben nesten, maar ik niet. Waarom kruipt hij straks als een worm en geen man in de hof van Gethsemane? Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van uw gramschap aan mij voorbij gaan. Waarom? Opdat hij door zijn armoede, arme zondaren die zich buiten God en ver van God verzondigd hebben, zou rijk maken door zijn armoede. Ja, dat is een wonderlijke uitdrukking, want het lijkt niet logisch. Alleen iemand die rijk is en veel mensen in dat welvarende Korinthe, een handelsstad, waren niet onbemiddeld. Van je rijkdom kun je geven. Van je armoede, zegt een oud Nederlands gezegde, kun je niet geven. Maar in het Koninkrijk der Hemelen zijn de dingen soms totaal anders dan in het gewone leven. Jezus wordt arm en hij kan van zijn armoede geven. Hoe dan? Wel, als de Heer Jezus arm wordt, dan moet u niet vergeten dat hij arm wordt omdat dat Gods wil was. Het is nog niet zo lang geleden dat we in de kerk de Lijdensweken hebben herdacht. En ik hoop dat het elke zondag weer tijdens de Lijdenszondagen aan de orde geweest is. Jezus lijdt voor het aangezicht van God. Zoals professor Wisse dat zo vaak zei, en het staat ook in zijn boekjes. Jezus lijden is op God georiënteerd. Hij moet lijden omdat dat naar de raad en voorkennis van God is. Want alleen zo kon de zonde verzoend worden, de vloek gedragen worden, de straf gedragen worden, de schuld voldaan worden en de zonde geboet worden. Jezus lijdt als het lam van God. Hij wordt arm om in de plaats van zondaren schuld, zonde, vloek en dood op zich te nemen. Gemeente, wat is dat een wonder? Want dan staat het in de openingswoorden van het evangelie al, als Jezus begint met zijn werk hier op aarde. Zie het lam van God wat de zonde der wereld wegneemt. Zo is hij arm geworden. Als lam van God om de zonde van de wereld op zich te nemen. En dan knielt in het evangelie, en dat hebben de Korintiërs die tot het geloof gekomen zijn door genade mogen ervaren. Dan knielt de Heere Jezus Christus in het evangelie als het ware naast arme zondaren. En dan wil hij al die schuld, al die rijkdom aan ellende, schuld, verzet, vijandschap en vult u het zelf maar in overnemen. Hij zegt als het ware, geef dat pak van zonde en schuld maar aan mij. Al die armoe, al die gebreken, al die ellende, al dat ongeloof, al die onbekeerlijkheid. En misschien zegt u, ja dominee, maar het is bij mij net als bij die man die Bunyan tekent in de christenreis. Die had ook zo'n pak van zonde. Maar hij kon dat pak, dat kon hij maar niet van zijn schouders krijgen. Het was, zo schrijft Bunyan, met zware banden op zijn rug gebonden. En naarmate die verder vluchtte bij de stad Verderf vandaan, naarmate werd dat pak maar zwaarder. En zo is het ook bij mij. Ik kan de banden niet verbreken. Zoals die dichter van Psalm 116 het zegt, dan hebt u een bijbelsbeeld. Gekneld in banden van de dood. Ja, maar de Heere Jezus Christus, die arm geworden is, is een volkomen zaligmaker. Als hij door het woord en door zijn geest een zondaar opzoekt om hem te redden, dan knielt hij bij wijze van spreken niet alleen maar naast hem en zegt: geef je pak maar aan mij. Maar hij buigt zich over een zondaar beladen met zijn schuld heen en hij breekt al die banden stuk en hij neemt het pak en legt het op zijn eigen rug. Hij neemt de schuld over. Begrijpt u het nu waarom Luther dat, toen hij dat ontdekt had door genade, de vrolijke rouw noemde? Hij bedoelde een vrolijk makende ruil. Jezus Christus. Ik mag mijn armoede aan u geven. Mijn armoede op u leggen, Lam van God. En u geeft me uw verdiensten, uw rijkdommen terug uit louter genade, want gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Kijk, en weet u wat dat nou persoonlijk betekent? En dan kom ik ook bij het sacrament van het heilig avondmaal. Dat die Heere Jezus Christus, die rijk is aan alle schatten en gaven van genade. Want uit zijn volheid, schrijft de apostel Johannes, hebben wij ontvangen ook genade voor genade. De ene genade en de andere genade. Opzoekende genade, schuldbedekkende genade, achternawandelende genade, armmakende genade, reinigende genade, vergevende genade, genade voor genade. Daarvoor is zij arm geworden, om dat te kunnen schenken. En dan is het zo dat wij vaak zeggen, ja, het moet toch in de prediking gaan om een rijke Christus en een arme zondaar. En dat is waar, ik wil er niets van af hebben. En er wordt ook nog wel eens gezegd, ja, en dan gaat het ook hoe die twee bij elkaar komen door genade. En ook dat is waar. Maar in het licht van de tekst moet je nog één dingetje aan toevoegen en dat is niet onbelangrijk. Waar ligt nou de rijkdom van Christus in voor een arme zondaar? Dat hij zich zo diep heeft vernederd, dat hij één geworden is met zondaren. Dat hij als het lam van God gebukt heeft onder de schuld van de zijnen. Dat zijn lichaam verbroken werd, zegt ons oude avondmaalsformulier, voor al uw zonden. En dat zijn bloed gevloeid heeft en vergoten wordt onder de toorn van de levende God. Opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Wat gebeurt er als je daar iets van gaat zien? In elk geval twee dingen. Dan wordt je hart verbroken. Want nergens worden de zonden van Gods kinderen zo bitter als wanneer ze ze zien in het licht van het Lam van God. Dat mijn zonden hem dat gekost hebben. Als het brood gebroken wordt, iedere breuk in het brood is een teken van dit is geschied. Door mijn zonde. Wat worden je zonden dan bitter? Verbroken hart. Maar tegelijkertijd ook verwondering. Verwondering die het hart niet alleen verbreekt, maar ook het hart vervult. Dat is het wonderlijke niet. Heere, dat u dat hebt willen doen. Dat u zo lief de wereld had. Dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Overgegeven hebt. Dat u, Heere Jezus Christus, zo lief de wereld had. Dat u uzelf hebt overgegeven. Arm geworden. Terwijl u rijk was. Opdat nou een arme zondaar die niets heeft en die bij het ouder worden door de strijd heen steeds meer gaat ervaren, zonder mij kunt ge niets doen. En die zichzelf ook nog wel eens een aantal keren tegenvalt. Is dat niet zo? Soms ook juist in een week van voorbereiding. Dat die grote koning zegt, ziet, hier ben ik. En ik ben arm geworden, verbroken, mijn bloed vergoten om u eeuwig rijk te maken, eeuwig gelukkig te maken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En als daar iets van open gaat, al is het misschien van verre, dan zeg je toch, wat is zijn liefde groot. En dan ga je ook zingen dat kostbare lied uit ons oude psalmboek. Gelooft zij deze God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met genade voor genade. Amen. Inleiding op de viering van het heilige avondmaal, gemeente, lezen wij nu het formulier voor de bediening van het avondmaal, het tweede gedeelte daarvan, te beginnen bij de woorden ten andere. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en de toorn van God het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmate van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën saamgeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles verkrijgen mogen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwige heerlijkheid. Hoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak. Ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen ter inleiding op de bediening van het heilige avondmaal zingen, gemeente, uit het 13e vers van Psalm 22. Gij die God vreest, Het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofde. In het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen. Ten disgeleid, wie God zoekt zal hem prijzen. Zo leef uw hart door 's hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Dat is het 13e vers van Psalm 22.
Thank you.
Willen wij samen bidden om de zegen van de Heere over deze bediening. Heere, uw naam is aangeroepen in deze dienst. En wij hebben om een zegen gebeden over deze bediening van het avondmaal met de woorden van het oude formulier. En wie zal vandaag die woorden dieper kunnen zeggen en beter kunnen zeggen dan zoals ze toen zoveel eeuwen geleden aan het papier zijn toevertrouwd? Niemand van ons. Maar daarom smeken we herhalend wat daar gezegd is. Wil u in ons midden zijn, nu deze tafel staat aangericht. En laat uw lichaam, wat voor het ware geloof waarachtig spijs is. En uw bloed, wat voor het ware geloof dorstige zielen verkwikt en verzadigt, ook zo door de werking van de Heilige Geest gezegend worden, dat deze avondmaalbediening vrucht mag dragen. Vrucht tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Heere, zegen ons. Onze ogen zijn bij deze spijze en bij deze drank op u. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat al zo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat Hij komt. Wij mediteren op dit moment nog een enkel moment over de woorden die ook de tekst voor de prediking waren. En ik zou vooral bij deze tafel nog iets willen zeggen over dat kleine, maar toch ook zo belangrijke woord om uwentwil. Ons oude formulier, vooral het gedeelte wat de vorige week gelezen is, legt er nogal nadruk op dat mensen niet aan het avondmaal komen om daarmee te betuigen dat zij in zichzelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar dat wanneer wij aan het avondmaal komen, wij daarmee betuigen dat wij midden in de dood liggen. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid. Zonde betekent de geestelijke dood en zo God het niet vergoedt, de eeuwige dood. Maar Jezus is, toen hij arm geworden is, om uwentwil, zegt Paulus, niet alleen maar naar deze wereld gekomen. Dat was al een groot wonder. Daarin onderstreept hij dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken waar ze zijn, buiten het paradijs. Maar hij is ook in de dood ingegaan. Om te laten zien dat dat om uwentwil betekent dat hij zo arm geworden is, dat hij hen van alles wil verlossen. Wat is dat dan? Allereerst de zonde, de onbekeerlijkheid, de geestelijke dood, de vloek, de schuld, de vijandschap, alles. En als daar in dit leven iets, en ik zeg dat met enige nadruk, iets van beleefd wordt, want alle kennen, zegt Paulus in 1 Korinthe 13, is hier op aarde ten dele. Dan wordt je hart vervuld allereerst met liefde. Want waar God in liefde een zondaar opzoekt en hij laat zien dat Christus om zulke mensen te redden arm geworden is, daar is er maar één antwoord. De wederliefde uit het verbroken hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. En wat is nou het eigene van de liefde? Van die wederliefde tot God. Dat betekent ook dit. Dat op zulke momenten je eigenlijk geen woorden hebt om God te danken. De dichter van die oude psalm zei het zo: naar waarde nooit te danken. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden aan mij bewezen? Om uwentwil arm geworden. Maar dan zingt er wel iets in je hart. Wat we samen ook willen zingen in het eerste vers van Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort om Jezus wil mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Thank you.
zijn aan deze tafel nog enkele plaatsen. Indien er anderen zijn die met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is daar aan deze tafel nog gelegenheid. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Drinkbeker der dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam. Is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Enkele woorden over het slot van onze tekst. Ik lees de woorden. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Welke rijkdommen zijn er bij de Heer Jezus Christus te vinden? Dat is natuurlijk onuitputtelijk. Je zou kunnen denken aan de vele namen die hem in de Bijbel worden toegekend. Iedere naam heeft zijn eigen kleur. Maar ik zou vooral toch in deze toespraak stil willen staan bij de genade die hij geeft. Paulus spreekt in dat verband over menigerlei genade van God die door Christus tot de zijne komt. En het woord menigerlei, wat in het Grieks dan staat, betekent eigenlijk veelkleurig. De genade wordt dus eigenlijk in de Bijbel voorgesteld als een diamant met heel veel kanten. Telkens weer een nieuwe kleur. Mag ik enkele genade noemen? Dat is allereerst de genade die zondaren zoekt. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, de rijkdom van zijn evangelie, is niet een aanbod waar men op in kan gaan of niet op in kan gaan, maar hij die het aanbiedt, brengt alles mee. Al wat u ontbreekt. Hij zoekt het verlorene op waar het is. Midden in de schuld en midden in de nood. Midden in de armoede. Zoekende genade dus. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is genade waarbij ogen open gaan. Want wanneer de Heer Jezus Christus door zijn woord en geest zondaren opzoekt, dan gebeurt er wat met ze. Dan worden hun ogen geopend en dan gaan ze ontdekken wie ze zijn voor God. En hoe zonde scheiding maakt, dan gaan ze ook ontdekken hoezeer ze die ene naam die onder de hemelen gegeven is nodig hebben. Genade die ogen opent. Er is ook genade die schuld vergeeft. Als we het dan goed zeggen, dan moeten we zeggen, God vergeeft om de rijkdom van de Heer Jezus te zonden. Maar die schuldvergiffenis heeft wel alles te maken met wat hij gedaan heeft. En daarom schuldvergevende genade. Wat betekent dat? Dat wanneer de Heere de schuld uitwist en wegneemt, dan neemt hij ze volkomen weg. En dan moet u dit ook maar vasthouden. Dat als God de zonde vergeeft, dan vergeeft hij de zonde niet voor zover u ze kent. Maar zoals hij ze zelf kent. Wij kennen zelfs de meest geoefende hier aan de tafel des Heren, kent zijn zonde op zijn best maar ten dele. Want ook de kennis van zonde is hier op aarde ten dele. Maar God kent onze zonde volmaakt. Ook onze verborgen zonde, waar David van spreekt in Psalm 19. En God vergeeft ze zoals hij ze kent. Er blijft niets van achter in zijn heilige ogen. En de vrucht daarvan, om niet meer te noemen, is de genade van de vrede. De vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede waarvan Paulus zegt dat ze de harten en de zinnen bewaart in Christus Jezus. De vrede met God die vertorend is over mijn zonde, maar nu verzoend is door het bloed van Christus. De vrede in het hart, want het hart klaagt mij aan, zegt onze catechismus, wanneer ik mijn zonde thuis krijg en ontdek wie ik ben en ook wie ik blijf helaas voor de Heer. Maar de vrede van Christus, de rijkdom van die genade, als die daalt in het hart, dan is het vrede. Vrede door het bloed des kruises. En dat is bestemd niet voor de machtige, niet voor de hoge, maar voor de nederige, voor de hongerenden en voor de dorstigen. Psalm 116, het vierde vers, zegt het zo en we willen dat samen zingen. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. 116 vers 4. De tweede tafel was geheel gevuld, indien er nog zijn die met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is daar voor deze laatste tafel nog gelegenheid voor. Indien daar niemand is, dan zullen we deze tafel met dankzegging besluiten. Heere, u wordt van het geven niet armer. U wordt van het inhouden niet rijker. U bent de bron van alle goed en van alle geestelijke gaven. En wij danken u dat u ons dat hoorbaar en zichtbaar wilt laten horen en laten zien. Hoorbaar in het evangelie en zichtbaar in de tekenen die wij mogen kennen op grond van uw woord als de heilige sacramenten. En daarom bidden we, Heere, zegen het, opdat wij door deze spijs en drank die we mochten nuttigen aan uw tafel gesterkt worden in het allerheiligst geloof en in de hoop en in de liefde. Want zo is het sacrament van het geloof ook bedoeld. Als het sacrament van het geloof waardoor de liefde werkt. Heere, laat dat ook de vrucht zijn voor allen die aan mochten gaan aan het dis des verbonds. Denk aan hen die om welke reden dan ook vanmorgen niet aan konden gaan. Als dat innerlijke strijd was, terwijl er toch een beginsel is van de vrezen van uw naam, wil u de dingen opklaren, Heere. Als het andere redenen waren, u kent ze, wil u dan ook zo werken door uw geest dat de dingen die aan onze kant zo onmogelijk liggen, ook worden opgelost. Want ook dat is genade, de genade van Christus. Dat de dingen in ons leven worden opgelost in het bloed van het Lam. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. Wil u nu genadig met ons zijn? Dat bidden we in dankzegging. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij sluiten af met het slot van het formulier, gemeente. En dat is allereerst de lofverheffing en daarna de dankzegging. En de dankzegging van het formulier is tegelijkertijd ook het dankgebed in deze dienst. Geliefden in den Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus: loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken met de woorden van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen onze slotzang gemeente en dat is het laatste vers van Psalm 85. Psalm 85, vers 4. Gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.